Ja, ik las het. Ik dacht, wat moet ik hier nou over zeggen vandaag? Want er zitten hele rare dingen komen vandaag tegen. Ik vind het geweldig dat we dit filmpje hebben. Natuurlijk niet door ons gemaakt, door een andere kerk gemaakt. Ik ben blij dat we dat kunnen gebruiken. Het ondersteunt een beetje het verhaal. En het verhaal staat ook in je programmaboekje. Kan je meelezen. Vooral voor mensen die visueel zijn, kan het enorm inspirerend zijn. We zijn bezig met een verhaal van 3000 jaar oud. Ik weet net wat 30, 40 jaar kan ik een beetje, maar 1000 jaar vind ik al heel veel. 3000 jaar kan ik niet eens voorstellen hoe ver dat is. En dit verhaal vindt plaats rondom de Dode Zee en Jordanië. De Westbank heet het vandaag, de dag. En dit verhaal staat geschreven in het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel. Het stuk van de Bijbel dat zich afspeelt voor de geboorte van Jezus. Een verhaal met vrouwen en een boer in de hoofdrol. En ik zei het er straks al, net zoals bij de KRO. We hebben emoties, we hebben gesprekken, dat is liefde, dat is romantiek. En als je de vorige keer gemist hebt, dan zal ik even proberen het verhaal samen te vatten, zodat je mee kan gaan in het verhaal. Dat is moeilijk, want het is al 2 zondagen moet ik dan samenvatten. Maar het verhaal begint in een stad, en die stad heet Bethlehem. En die kennen we allemaal, met kerst, Bethlehem. Bethlehem betekent huis van brood. Maar er is geen brood in de stad. Er is een hongersnood. En er is een man en die woont er in de stad. Die man heet Elimelech. Die woont er met zijn gezin. Zijn vrouw Naomi. 2 zonen, Machlon en Kiljon. En die besluiten voor economische redenen om te vertrekken uit Bethlehem. Om weg te gaan, te ontsnappen uit de hongersnood. En ze verhuizen naar een dorpje slechts 50 kilometer verderop, waar er blijkbaar genoeg te eten is. Maar dat dorpje, dat heet Moab. En Moab is een hele rare plek. Moab is een plek, daar wonen afstammelingen van een familie die ontstaan is doordat een man met zijn dochters naar bed is gegaan. En de Moabieten was dan ook niet het volk waar het volk Israël, waar Elimelech vandaan komt, mee om mocht gaan. Dat waren een beetje afzonderlijke mensen. Toch besluit hij, dit is wijs, ik ga daar naartoe met mijn gezin. Die zonen die trouwen, natuurlijk met Moabitische vrouwen, er zijn geen andere vrouwen daar, ze trouwen daar. En ze groeien daarop, maar Elimelech gaat dood. Hij probeert Bethlehem weg te komen, zodat hij zou overleven, maar hij gaat dood in Moab. En ook zijn zonen, Machlon en Kiljon, gaan dood. En de Bijbel zegt niet waarom. Zoals vaak is het stil, we weten niet waarom. En er blijft dus Naomi over en de 2 vrouwen van die zonen, Rut en Orpa. 3 vrouwen, 3 weduwen, zonder kostwinnaar, in die maatschappij, 3000 jaar geleden, ze hebben niks. Dus Naomi besluit, ik ga met mijn schoondochters terug naar Bethlehem. Ik heb gehoord dat er in Bethlehem weer geoogst wordt, er zal wel weer voedsel zijn, ik ga terug naar mijn familie. Ze gaat met haar dochters onderweg en onderweg, halverwege, bedenkt ze zich eigenlijk dat ze niks te bieden heeft aan deze meiden. Als die meiden die weduwe zijn, aankomen in Bethlehem, zullen ze geen man kunnen vinden. Ze heeft geen geld, ze heeft daar niks te bieden. Dus ze zegt tegen haar schoondochters, ga nou eens terug. Ga terug naar Moab, ga terug naar je ouders, ga daar een man zoeken, zodat je kunt overleven. En Orpa keert terug. Die zegt, je hebt gelijk, ik ga terug. Maar Rut zegt, nee Naomi, ik blijf bij jou. Ongeacht wat haar te wachten staat in Bethlehem. De 2 dames, Naomi en Rut, komen aan in Bethlehem. En Naomi zegt tegen haar kennissen daar, als ze aankomt, ze zegt, noem mij nou geen Naomi. Naomi betekent liefelijk, maar noem mij Mara. Mara betekent bitter, want ik ben bitter. Ik ben boos. Ik ben boos op God. God had dit kunnen voorkomen. Als God almachtig is, dan had hij dit kunnen voorkomen. Ik ben boos op wat hij mij heeft aangedaan. Want als hij bestaat, dan kan hij dit soort ellende toch voorkomen. En dit is een vraag die we allemaal hebben als we geconfronteerd worden met ellende. Maar ze zegt het, en dat vind ik wel heel mooi. Ze is er open over haar worstelingen met God. Daar hebben we de eerste keer bij stilgestaan. De vorige keer zagen we dat ze niks te eten hadden. De koelkast was leeg. Dus Rut zegt, mag ik op een veld gaan werken? Mag ik op een veld aren gaan lezen? Dat betekent dat je achter de maaiers aanloopt en oppakt wat ze hebben laten vallen. En toevallig, zagen we de vorige keer, komt Rut op de akker van Boas. Die toevallig een hele rijke boer is, toevallig een hele goede kerel is. toevallig ook nog een single kerel is. En toevallig, als ze daar bezig is, komt hij daar net aan. Spreken ze elkaar even. En hebben ze een korte speeddate tijdens de lunchpauze. Hij geeft haar ook, en dat hebben we vorige keer ook gezien, niet alleen haar eten, maar hij geeft ook heel veel eten mee voor haar schoonmoeder. En dat was een tip voor de jonge mannen. Zorg ook goed voor je schoonmoeder. Je aanstaande schoonmoeder. Nou blijft ze op die akker werken. Hè? Zes, misschien zeven weken duurt zo'n oogst. Maar er is geen tweede date. Ze hebben die speeddate ronde gehad. Maar ze wordt niet uitgenodigd voor de volgende ronde. Hij belt niet. Hij komt niet langs. Hij doet niks. En de oogst is bijna voorbij. De klok tikt. Wat gaat er nu gebeuren? Waarom is hij zo passief? Dit zou een romantisch verhaal moeten zijn. Waar blijft de romantiek als hier helemaal niks gebeurt? Ze moeten toch verliefd worden, hè? Dit is altijd met dit soort verhalen. Wat gaat er nu gebeuren? Nou, daar gaan we vandaag naar kijken. Nou, wat moet er nu gebeuren? Wat je ziet is dat Naomi, de schoonmoeder van Rut, zich ontfermt over haar. Ze ziet haar eigenlijk als eigen dochter en ze bedenkt een plan. En dit is een raar plan. Dus voordat ik verder ga, moet ik zeggen, soms lezen we verhalen uit de Bijbel en dan staat, gij zult dit doen. Hè? En dan zijn er andere verhalen die zeggen, zo is het gebeurd. Dit is een zo is het gebeurd verhaal. Omschrijvend, niet voorschrijvend. Hè? Daar moet je echt onderscheid in maken. Soms pakken mensen een zinnetje uit de Bijbel en dan lopen ze mee rond bij ASML. Hey, dit staat in, ja, dat staat in de Bijbel, maar dat betekent niet dat ik dat moet doen wat daar staat. Dit is zo'n verhaal. Dit zegt niet van, als je in deze situatie komt, moet je er zo mee omgaan. Dit is de situatie en dit is er gebeurd. Naomi, haar schoonmoeder, zegt tegen haar, mijn dochter, dat vind ik heel mooi hè, mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken waar het goed met je zou gaan? Naomi snapt dat ze heel weinig te bieden heeft aan Rut. En ze hebben nu genoeg te eten, de koelkast is weer vol, maar er is geen man waarmee ze een toekomst kan opbouwen. Er is geen toekomst, er is gewoon geen kinderen. En dat bedoelt ze met die rust vinden. Wel nu, deze plan, is Boaz, bij wiens meisjes je geweest bent, geen bloedverwant van ons. Zie, hij gaat vannacht op de dorsvloer gerst wannen. Wat ze zegt is, je hebt op een akker gestaan van Boaz. En Boaz is verre familie van Elimelech. Niet van Rut, want Rut is de schoondochter. En de oogst is binnen. En er gaat vanavond een groot feest gehouden worden. Als de oogst binnen is, is dat een tijd om te vieren. Want het is salarisdag, hè? Geld komt binnen. Boaz is daar ook bij dat feest. Dus wat zegt Naomi? Was je dan, zalf je en doe je beste kleren aan en ga naar de dorsvloer. Boaz heeft Rut natuurlijk nog altijd, als hij keek op de akker, gezien in de vieze kleren, gravend in de modder, in de zooi, hè, met oude kleren aan. En wat Naomi zegt is, hey, misschien vindt hij je wel leuk van dat gesprekje, maar hij moet nog overtuigd worden. Dus zorg dat je je wast. Neem een douche. Doe wat parfum op. Ga naar de beauty salon. Hè? Knip je haren. Laat je nagels lakken. Doe andere kleren aan. En ga naar dat feest toe. Blijf niet thuis zitten. Ga naar die dorsvloer toe. Zorg dat je er goed uitziet. Zorg dat je voor zijn neus komt te staan. Zodat hij je opmerkt. Dit is altijd de balans, hè, dames. Zorg dat hij je opmerkt, maar ga niet desperate staan, hè, te doen. Je moet wel ervoor zorgen dat hij je ziet. Mannen zijn niet zo, tenminste ik in ieder geval zeker niet, maar misschien denk ik wel meer mannen. We zijn niet overal van, voor onze neus, dan zien we wat er gebeurt. Ik kijk verder ook niet langer dan mijn neus lang is. Dat is goed hoor, ik ben getrouwd, maar vroeger ook niet. Zorg dat je voor zijn neus komt. En dan komt er nog een geweldige advies. Zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt voordat hij klaar is met eten en drinken. Ja, dit is geweldig. Hier zie je, nou, Rut is natuurlijk ook getrouwd geweest, maar Naomi is echt een getrouwde vrouw. Hè? Dames, ik weet niet van wie je advies haalt als je aan daten bent, maar doe dat bij getrouwden, die snappen net iets meer dan je vrijgezelle vriendinnen. Want dat is de reden dat jouw vriendinnen misschien ook nog vrijgezel zijn. Zij snapt mannen. Ja. Ga niet naar die man toe lopen terwijl hij aan het feest is. Hij staat met zijn vrienden en, hey Boaz, ik weet niet wat er gebeurt. Waar staan we in onze relatie? Dat helpt niet. Dat vindt hij niet leuk. Zorg dat hij lekker zijn kippetje opgegeten heeft. Dat hij zijn biertje gedronken heeft. Dat hij met zijn maten PSV gekeken heeft. Als de wedstrijd voorbij is, dan is het jouw tijd. Deze man heeft hard gewerkt. De oogst is voorbij. Het geld is binnen. Heb even geduld met hem. En nu komt het raarste advies van allemaal. Het zal gebeuren dat hij gaat liggen. Ja, als hij uitgefeest is, gaat hij liggen. Zorg dan dat je de plaats weet waar hij ligt. Ga dan heen. Sla de deken aan zijn voet en eind open. Op en ga liggen. Dan zal hij jezelf vertellen wat je doen moet. Ja, dat denk ik ook, ja. Stel, boer zoekt vrouw. Je dochter mag meedoen met boer zoekt vrouw. Ze komt door dat speeddaten heen. Ze mag naar het logeerweekend in de boerderij. Is dit dan het advies dat je aan je dochter gaat geven? Huh? Ik denk het niet. Ik denk ook niet dat dit het advies is dat ik aan mijn dochter ga geven als er straks een kerel komt en zegt, oh, nou weet je wat, je gaat op een date. Nou, als hij gaat liggen, ga er dan bij liggen en vraag aan hem wat hij graag wil. Nee, dat is niet het advies dat ik zou geven. Mijn advies is, daten gaat verticaal, niet horizontaal. Blijf recht opstaan. Dit is echt een raar advies. Niet wachten tot die gast gaat liggen en erbij gaan liggen. Ja. Dit staat in de Bijbel, jongens. Gaaf advies, hè? Ik kan heel eind over zo bekeren met deze tekst. Als ik zou zeggen dat alle vrouwen dit moesten doen zo. Laat hem eten, laat hem drinken, laat hem met zijn vrienden PSV kijken. Nogmaals. Ja, sorry, dit is het advies dat hij gegeven heeft. En het is een enorm raar advies, met een heel groot risico. En ik heb heel veel boeken hierover gelezen. En er is heel veel discussie over of dit nou goed advies was. Is dit nou verstandig advies? Probeert Naomi nou niet iets te doen wat eigenlijk over het randje is? En gaat Rut daar niet te makkelijk in mee? Ik denk het niet. Ik denk dat ze tegen Rut zegt dat ze op het randje moet lopen, maar niet er net overheen gaan. En er zullen we zo meteen bij komen. Ik weet, dit is een moeilijke tekst. Ze zegt tegen haar schoonmoeder, oké, alles wat u zegt zal ik doen. En ze neemt daarmee een enorm risico. Want je weet niet wat zo'n kerel doet als je s'avonds, misschien heeft hij iets te veel op, s'avonds op zo'n dorpsvloer zo'n aanbod doet. Daarop ging ze naar de dorpsvloer en deed overeenkomstig alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Nou, de dorpsvloer, dat is een houten vloer waarop graan gedorst werd. Wie heeft dat wel eens gedaan hier? Nee, dat dacht ik al. Met eerst wat je dan doet, je hebt de graan, je slaat erop een stok of je laat er wat dieren overheen lopen. Dan komt de graankorrel eruit en dan wordt het gewand. En wannen is dan gooit in de lucht en dan blaast de wind het kaf weg en dan komen de korrels blijven daar liggen. Nou, dat is allemaal gebeurd en op de dorpsvloer ligt er dan zo'n hele grote hoop koren. En dat is heel veel geld waard. Dat is heel veel geld waard. Dus die meneer Boas, die gaat daarbij liggen. Die gaat niet zeggen, oh, ik kom morgen terug. Want als hij morgen terugkomt, is iemand met zijn vrachtwagen langsgekomen en is alles weg. Dus dat doet hij niet, hij blijft erbij liggen. En dat is ook de plek waar het feest gevierd werd. Het feest werd gevierd bij de oogst, dankfeest. Toen Boas gegeten en gedronken had, zijn hart vrolijk was, niet te vrolijk, gewoon vrolijk, kwam hij en ging hij liggen aan de rand van de korenhoop om die te beschermen. Daarna kwam zij stilletjes, sloeg de deken aan zijn voeten eind op en ging liggen. Nou, dat is raar. Na jaren hongersnood is er graan. Boas ligt daar lekker comfortabel bij zijn graan. Hij moet eigenlijk wakker zijn, dus ik vind het al raar dat hij niet dit gemerkt heeft. Want als iemand anders in ninja-style erbij komt, dan moet hij toch ook klaarstaan om die een pak rammel te geven. Maar ja, hij slaapt. Blijkbaar heeft hij goed feest gehad. En het gebeurde middernacht. Schrikt hij wakker? De man schrok en greep om zich heen. En zie, er lag een vrouw aan zijn voeteneinde. Nou, voor Boas kan het ook gevaarlijk zijn. Ook in die tijd had je vrouwen van lichte zeden, prostituees, die zich op zo'n dag, als er veel geld was, als de mannen gedronken hadden, zich kwamen aanbieden om een centje te verdienen. Als er geld is, zijn er altijd mensen die daar iets van mee willen pikken. En dus zegt Boas, wie bent u? Het is donker, hè? Dus geen ledverlichting, weet ik wat. Het is donker. Wie bent u? Zij zei, ik ben het, Rut, uw dienares. En dan zegt ze iets heel bijzonders in de taal van vandaag. Spreid uw vleugels over uw dienares uit, want u bent de losser. Nou, een rare tekst. Wat zegt ze nu eigenlijk? Nou, in de vorige hoofdstuk hebben we gezien dat Boas tot God bad. En Boas zei, Heer, kunt u, God, kunt u uw beschermende vleugel wil spreiden over Rut. Hij vergeleek God met een kip, dat mag. Maar wilt u hem wilt u haar beschermen? Dat was eigenlijk zijn vraag. En wat Rut nu zegt is, Boas, je hebt het wel gebeden, maar wil jij dat niet doen? Beantwoord jij nou niet even je eigen gebed, Boas? Je kan wel een God vragen of hij iets wil doen, maar als jij het zelf kan doen, waarom doe je het niet gewoon zelf? Bescherm mij, hou mij vast. En in sommige vertalingen staat er spreid een deken over mij heen. Dat is vergelijkbaar met in onze tijd met een ring aan iemands vinger doen, met iemand ten huwelijk vragen. Dus wat ze eigenlijk zegt is, Boas, zou het geen goed idee zijn dat je mij ten huwelijk vraagt? En dat is heel bijzonder, hè? 3000 jaar geleden, een vrouw die een man vroeg, dat is raar. Een Moabitische die aan een Jood vraagt om mee te trouwen. Een werknemer die aan haar werkgever vraagt om te trouwen. Daar is heel veel moed voor nodig. Er is heel veel discussie in die boeken die ik gelezen heb, om de vraag of ze niet iets meer vraagt. Of ze niet vraagt, mag ik met jou in bed liggen? Zou ze dat willen? Misschien wel. Ik denk dat het heel natuurlijk zou zijn als zij dat graag zou willen. Zij is een vrouw, hij is een man. Misschien voelen ze zich tot elkaar aangetrokken. Die eerste date ging goed. En misschien wil ze dat ook wel, maar pas nadat ze getrouwd is. Nadat ze van hem gehoord heeft dat hij voor haar zal blijven zorgen, haar zal blijven beschermen. Ze wil niet alleen een goede avond, ze wil een goed leven hebben. En hoe zal Boas reageren hierop, op deze vraag? Als je 's nachts wakker gemaakt wordt en je ligt in slaap, je hebt misschien nog alcohol in je systeem. Je wordt wakker na een geweldige dag waar je je oogst hebt, is binnen. Je hebt je duizenden euro's aan zakgeld heb je om je heen liggen. En dan zit in één keer een mooie vrouw aan de rand van je bed. En die vraagt, sla uw deken om mij heen. Wat ga je dan doen, mannen? Wat ga je dan doen? Ga je haar dan manipuleren? Ga je haar uitnodigen om met jou in bed te kruipen? Ga je die situatie gebruiken? Let op wat Boas doet hier. Wat zegt hij? Gezegend bent u door de Heere, mijn dochter. Nou, probeer dat maar eens. Als je ooit in deze situatie komt, heren, ga maar eens gewoon bidden. Hè? Ik ga nou even met jou bidden. Dan is de situatie meteen, is er meteen het vuur, denk ik, eventjes eruit. Je gaat lekker voor de bidden. Als dit de verkeerde kant op ging, houdt het nu meteen op. Heel effectief. Hij zegt, u hebt met deze laatste blijk van goedertierenheid van u, de eerste nog overtroffen, doordat u geen jonge mannen nagelopen bent, geen armen en geen rijken. Dat is heel bijzonder. Hij zegt hier, wauw, Rut, ik wist niet dat jij mij zag zitten. Ik dacht dat ik te oud voor jou zou zijn. Ik dacht dat ik niet goed genoeg voor jou zou zijn. Misschien is hij ook onzeker over zijn uiterlijk. Hij denkt dat zij te goed is, out of your league heet het in het Engels, dat zij boven zijn stand is, buiten zijn bereik is. En dat is misschien de reden dat hij de afgelopen weken niet met haar gepraat heeft. Hij dacht, zo'n vrouw, die verdien ik niet. Vanaf een afstandje lijkt het anders, hè? Want hij is rijk, zij is arm. Hij heeft werk, zij is werkloos. Hij is Jood, zij is Moabitisch. Je zou denken, die staan super ongelijk de andere kant op. Maar vanuit zijn perspectief staat hij hier en zij daar. Hij kijkt op en hij denkt, hij is onzeker over zichzelf. Hij denkt, zij gaat er met de jonge mannen vandoor. Zo'n mooie vrouw, die heeft keuzes genoeg. Weet je, die houding is heel goed. Is heel goed om te hebben als je een meid tegenkomt. Dat jij denkt dat jij niet waard bent om met haar te trouwen of met haar te daten. Dat is geweldig. Een gezonde basis vind ik dat. Als omgekeerd namelijk, als jij denkt van, och, ik verdien haar, dan roept het niet lang hoor. Dan gaat het helemaal mis. Gezonde houding mannen om te denken, wauw, zij is te goed voor mij. Ik weet nog heel goed, 1994, sommigen van jullie waren nog niet eens geboren, belt er een vriendin van Nicole op. En we hadden een gesprekje, en ik weet niet eens meer waar het gesprek over ging, maar wat ik aan over heb gehouden was dit. Misschien zou je Nicole eens een keer moeten vragen. Dat was een beetje de hint die ik gekregen heb, had. Had ik nooit gedurfd. Ik denk, zo meid, daar wordt helemaal niks. Wie ben ik om haar te durven vragen? En 2 weken later zaten we op de fiets samen. We hebben een hele romantische wandeling gemaakt. Geweldig. En nou zijn we getrouwd. En Boas ook. Boas is geweldig, hè? Hij zegt, wauw, ben jij geïnteresseerd in mij? Dat had ik nou nooit verwacht. Ik ga het regelen. Ik ga het regelen, zegt hij. Nu, mijn dochter, hij voelt zich nog steeds oud, hè? Wees niet bevreesd. Wees niet bang. Ik ga geen misbruik maken van de situatie vandaag. Ik ga niet jou jarenlang aan het lijntje houden. Ik ga dit regelen. Alles wat u gezegd heeft, zal ik voor u doen, want ieder in de poort van mijn volk weet dat u een deugdelijke vrouw bent. Deugdelijk, hè, dat gaat spreken over haar karakter. Dat bedoelt ermee van, hé, zij is respectabel. Net als Boas in hoofdstuk 2 ook een respectabele man is. Een deugdelijke vrouw staat in de Bijbel. Koning Salomo heeft ooit een keer een stukje daarover geschreven. Is meer waard dan edelstenen. Zo waardevol dat je niet alleen graag bij haar bent, maar dat je eigenlijk ook niet zonder haar kan. En dat is eigenlijk heel belangrijk. Rut geniet het respect van de mensen in de stad, vanwege haar karakter, vanwege wat ze doet voor haar schoonmoeder. En dat maakt haar meteen gelijkwaardig met Boas. Wij zouden denken, Boas, de rijke man, die staat ver boven haar. Maar qua karakter zijn ze goed aan elkaar gematcht. Heel belangrijk, dat als je met iemand trouwt, de rest van je leven opzij, dat je goed aan elkaar gematcht bent. Dus, zou je denken, nu gaan ze trouwen. Nee. Iedere film die je op tv ziet, ieder goed boek dat je leest, ieder verhaal zit altijd een obstakel in. Een obstakel dat overwonnen moet worden. En dat is goed. Dat geldt ook in het leven. Als je met een vrouw wil zijn, mannen, zal er altijd iets zijn waardoor je je toewijding kan laten zien, waardoor dat je moet vechten voor die vrouw, zodat je de held kunt zijn. Dat is geweldig. Dan vergeten ze bij de KRO. Bij de KRO krijgen ze tickets en mogen ze een romantisch weekend weg. Ja, dat kan, maar daarna zullen de obstakels vanzelf wel komen. In werkelijkheid is het soms is het financiën, soms is het familie, soms is het een ex-vriendje, ex-man, die uit de weg geruimd moet worden, waar je een obstakel, waar iets mee moet. Soms moet het zaken uit het verleden opgeruimd worden, verwerkt. Soms moet er afstand genomen worden van bepaalde zaken. Soms is het alleen emotioneel, maar soms ook heel praktisch. En bij Boas is het een andere man. Een andere man die ertussen staat, die kan voorkomen dat hij met haar trouwt. Vrouwen, als je zo'n obstakel tegenkomt, of je weet dat er obstakels zijn in jouw leven, waardoor het iemand niet met jou kan zijn, laat hem het lekker oplossen. Als hij het namelijk niet oplost, dan wil je toch niet met hem trouwen, of met hem zijn. En als hij het wel oplost, dan laat hij zien dat hij om je geeft. Ik vind het heel belangrijk. Nu dan, zegt Boas. Het is waar dat ik een losser ben, zal ik zo meteen uitleggen. Maar er is nog een losser, nauwer verwant dan ik. Nou, dit is het obstakel. Wat er toen gebeurde in die maatschappij, is als je in financiële problemen kwam, dan kon je je stuk grond verkopen. Dan kon je zeggen, ik heb deze boerderij, die verkoop ik terug aan iemand anders. Maar de afspraak was, na 50 jaar kreeg je het weer terug. En dat is een heel mooie afspraak. Zo kon de familiebezit niet uit de families komen, wel tijdelijk, voor 50 jaar. Maar uiteindelijk kwam het altijd weer terug in de familie waar het behoorde. Nou, als je dan tussentijds weer genoeg geld had, dan kon je het terugkopen. En je snapt, de waarde van die stuk grond werd minder waard naarmate je dichter bij dat 50ste jaar kwam. Als je 2 jaar ervoor zit, zal zo'n stuk land minder waard zijn, want die ander kon er maar 2 jaar gebruik van maken, dan dat je dat je op jaar 49 zit, hè? Want dan kunnen mensen van 49 jaar gebruik maken. Nou, als je in de tussentijd nog genoeg geld had gekregen, verdiend, dan kon je gewoon je land terugkopen. Maar in dit geval, Elimelech is dood. Hij kan zijn land niet meer terugkomen. En dan kwam de losser. En de losser was een familielid, die dan een rijk familielid, of iemand die in ieder geval genoeg geld had, die het land terugkocht. En met dat land kocht hij ook de weduwe terug. Dat is heel raar voor ons, om dat te begrijpen. Maar vaak als er in die... Het was heel belangrijk dat er kinderen kwamen in gezinnen. Dat de familienaam voortbleef leven. Dus ze kochten dan hij trouwde dan met de weduwe. Nou, in dit geval is de weduwe natuurlijk Naomi, niet Rut. Maar Boas snapt wel dat als er zometeen iemand langskomt en die koopt dat land, dan is hij Rut kwijt. Want dan heeft hij daar geen zeggenschap meer over. Het was geen verplichting, vind ik heel belangrijk. Sommige Sommige mensen hier komen, die hier allemaal dingen over schrijven over deze tekst. Zeggen, oh, dit moest Boas doen. Nee, er is echt in het hele Oude Testament geen enkele verplichting om dit te doen. Dit is vrijwillig. En in dit geval zeker, omdat Rut is de weduwe van Machlon, helemaal niet van Elimelech. Het hoefde niet. Maar Boas wil het graag. Boas houdt van Rut. Hij wil haar winnen. Maar er is iemand die nog dichterbij staat. En die heeft mag de eerste aanspraak maken op die grond. Boas zegt, ik wil heel graag het land van jouw schoonvader lossen, maar er staat nog iemand voor mij in de rij. En daar moet ik even mee praten. Die moet ik even zorgen dat hij niet meer voor mij in de rij staat. Dan sta ik vooraan en dan kan ik het land los. En dan krijg ik jou als bruid erbij. En hij zegt dit, overnacht vannacht hier. Als het morgenochtend gebeurt dat hij u lost, die andere dus, laat hem lossen. Dan heb ik pech. Maar als hij niet genegen is om u te lossen, dan zal ik u lossen, zo waar de Heere leeft. Ga nu maar liggen tot in de morgen. En zo lag zij tot de morgen aan zijn voeteneinde. Even belangrijk bij zinnetje. Blijf hier slapen, ik slaap hier, jij slaapt daar. Het is donker. Er zijn waarschijnlijk nog een heleboel feestgangers onderweg buiten. Het is niet veilig voor jou, zoals je er nu uitziet, met je mooie jurk en helemaal opgemaakt, om met je hakken door de akker heen te lopen. Niet handig. Het is te gevaarlijk. Blijf nu bij mij, maar... En dat doet ze dan ook. Ze stond op voordat men elkaar kon herkennen. Dus voordat de zon opkomt, in de ochtend... Staat ze op, want hij zegt, het mag niet bekend worden dat er een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Je snapt natuurlijk, als ze langer gewacht hadden, dat er heel veel gepraat zou zijn geweest over deze situatie. Ook al was er niks gebeurd, het leek, hè, als je naar de situatie kijkt, een vrouw die daar overnacht en dan 's ochtends wegloopt. Hij wil niet dat haar reputatie als respectabele vrouw, dat ze die verliest. Ze hebben niks gedaan, maar als mensen zien dat ze op de dorsvloer is geweest, ze zien dat ze bij Boas is geweest de hele nacht, zullen ze allerlei conclusies trekken. Hij denkt dit in dit geval dus ook niet alleen aan zichzelf, maar ook aan haar eer. En dat vind ik heel mooi. Dus ze vertrekt nog voordat de zonsopgang is. En Boas geeft er nog een cadeautje mee. Geef de omslagdoek die u draagt, houd hem op en ze hield hem op. En hij mat 6 maten gerst af en legde die op haar. Vervolgens ging ze de stad in. Weer een cadeautje voor zijn schoonmoeder. Hij zegt, ik ga de stad in, ik ga alles regelen vandaag. Ik ga met die man praten, onder 4 ogen. En ik ga zorgen dat hij niet lost. Ik ga het oplossen. Ga jij naar huis en hier is nog een mooi cadeautje. 6 maten gerst, ik weet niet hoeveel dat is. Maar ze moet het kunnen dragen, dus 10 kilo, 15 kilo, ik weet niet hoeveel het is. Het is in ieder geval een behoorlijke hoeveelheid gerst. Naomi is intussen thuis, heeft het rare advies gegeven aan de dochter en ik denk dat ze zich een beetje zorgen maakt. Dus ze komt bij de schoonmoeder die zei, wie ben je mijn dochter? Rare zin. Ze vertelde haar alles wat de man voor haar gedaan had. Verder zei ze, deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven, want hij zei tegen mij, kom niet met lege handen bij uw schoonmoeder. Hartstikke mooi. Zorg goed voor je aanstaande schoonmoeder. Toen zei Naomi, ga rustig zitten mijn dochter, tot je weet hoe de zaak uit zal vallen. Want die man zal niet rusten voordat hij vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gemaakt. Niet volgend jaar, niet over 10 jaar, niet aan het lijntje houden, vandaag. Boas gaat hier snel te werk. We lezen de volgende keer wat hij doet. Hij gaat de stad in en hij gaat het regelen. En dat gaan we de volgende keer overlezen. Ik heb de vorige keer al verteld dat dit verhaal... een schaduw is van een veel groter verhaal. Dat Rut en Boas, en de relatie tussen Rut en Boas, heel veel lijkt, en daarom staat het verhaal denk ik ook in de Bijbel, als het verhaal van onze relatie met God. Dat wij, net als Rut, met lege handen staan. En we zien vandaag dat Rut een enorm risico neemt. Ze maakt een stap. Ze vertrouwt erop dat God goed is. Ze vertrouwt erop dat God door haar omstandigheden heen werkt. En de vraag voor ons is denk ik, durven wij dat ook? Durven wij ook een risico te nemen met God. Ik weet zeker dat als jij dat durft, dat er mooie dingen gebeuren. De almachtige God, God die hemel en aarde gemaakt heeft, die houdt van jou en van mij. Zoveel, en dat vieren we met kerst, dat hij zijn zoon naar de aarde gestuurd heeft om te sterven voor ons, Pasen. Voor alle dingen die tussen ons en God instaan. Jezus deed al het werk, net zoals Boas nu al het werk moet doen. Hij leefde het leven dat wij hadden moeten leven en hij stierf de dood die wij verdiend hadden. Hij stierf aan een kruis in onze plaats voor ons. Maar hij overwon. Pasen. Hij stond op uit de dood, zodat wij nu een relatie met God kunnen hebben. Jezus zei, we lezen hier dat Rut rust wil hebben voor haar ziel. Ben jij misschien ook op zoek naar die rust? Want Jezus zegt, kom naar mij, alle die vermoeid en belast bent. Kom naar mij en ik zal u rust geven. Dat is een belofte. En misschien zit je hier vandaag en je hoort een verhaal en God en Jezus. En je snapt het nog niet allemaal. Misschien weet je het niet zeker. En misschien zeg je, ik wil het eerst allemaal meer begrijpen. Ik wil het allemaal snappen. Dat is goed. Ga het vooral onderzoeken. Neem stappen om het te snappen. Maar je zult het nooit helemaal begrijpen. Er komt een moment in je leven dat je een risico moet nemen. Dat je een stap moet zetten richting God. En ik beloof je dat je daar geen spijt van zult krijgen. En ik beloof je dat God daarop zal reageren. En daarom wil ik je vandaag met deze tekst een uitdaging geven. Neem een risico. Geen dom risico. Eli Melech deed iets doms. Die stond op met zijn gezin en die verhuisde naar Moab waar hij wist dat hij niet moest zijn. Dat was een dom risico. Een gecalculeerd risico. Een risico waarop je vertrouwt op de goedheid van God. Ondanks dat je het nog niet allemaal snapt. Ondanks dat je het nog niet allemaal zeker weet. Dat heet geloof. Dat is een stap in geloof. En mijn vraag aan jou vandaag is, durf je dat? Durf je een stap in geloof te maken? Een stap, net zoals Rut een stap richting Boas maakt. Zodat je kunt rusten. En kunt vertrouwen dat Jezus al het werk zal doen. We zien op het eind van het hoofdstuk, in de laatste zin, dat Rut niks meer doet. Die moet wachten. En Boas zal niet rusten voordat hij al zijn werk gedaan heeft. Durf jij te geloven dat God van je houdt? Dat is soms wel heel moeilijk voor ons. Durf je te geloven dat hij het beste met je voor heeft? Dat hij graag ziet dat je bij hem komt, net als een vader het fijn vindt als zijn kinderen bij hem komen. Dat hij eigenlijk door dit verhaal zegt tegen mij, lieve Maarten, of lieve, vul je eigen naam maar eens in. Kom bij me, ik wil jou rust geven. Je bent mijn geliefd kind, geloof je dat? Ik wil bidden met jullie en ik wil aan je vragen, bid met mij mee. In je hoofd, hoeft niet hardop, je buren hoeven het echt niet te weten. Maar misschien kan je met mij meebidden en een stap vandaag maken. Samen even praten met God. Zullen we onze ogen sluiten? God, lieve Vader, ik kom bij u. Ik weet dat u mij hoort. Ik weet dat u bij me bent, Heer. En ik kom nu net als Rut bij u met lege handen, Heer. Maar u kent mij als geen ander. U hebt mij gemaakt, gevormd. U weet wat voor rare dingen ik soms doe. U weet wat voor rare dingen ik soms denk. Heer, u weet wat er in me omgaat. U ziet het. En toch houdt u van mij. Heer, ik wil erop vertrouwen dat u, net als Boas, dat u mij zal verlossen, Heer. Verlossen van mijn schulden, verlossen van mijn schaamte, verlos van de dingen die ik fout gedaan heb, verlos van de dingen die mij aangedaan zijn. Heer, ik weet dat Jezus dit op zich genomen heeft aan dat kruis en dat het niet meer in de weg staat tussen u en mij. Hij is gestorven voor mij. Heer, ik begrijp nog lang niet alles, maar ik wil wel een stap nemen vandaag. Een risico met u nemen. Heer, ik geef mijn leven aan u. Heer, mag ik ook in het lied dat nu gaat beginnen, u ervaren. Dat uw antwoord is, ja, mijn geliefde kind, op alle vragen die zometeen naar voren komen. Amen.
Als de oorlog komt en als ik moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als ik nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, dan kan ik voor je vrij. Als de onweer komt en als ik dan bang ben, dan bij jou. Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Oh, als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als ik nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wil, kan ik aan me voor je vrij. Mag ik dan bij jou schuilen als ik nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wil, kan ik aan voor je vrij. Als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?